Goedemorgen allemaal, of goedemiddag, of goedenavond, net wanneer je luistert. Fijn dat ik weer wat mag delen met jullie vandaag. Zoals jullie weten ben ik getrouwd begin november en woon ik nu in Eindhoven. Maar in mijn hart zijn we nog steeds heel dichtbij en verbonden. Ik ben nu ook in Ermelo bij Dick en Marja om dit op te nemen. En het is gewoon fijn om toch met elkaar verbonden te zijn, ook al zien we elkaar niet. We kunnen elkaar horen en toch elkaar bemoedigen. En ik hoop dat ik jullie vandaag ook mag bemoedigen. December is altijd een periode van toeleven naar kerst, naar nieuwjaar. Voor mij is het ook altijd een periode van terugkijken. En wat ik heel mooi vind, nu ook, ik heb de tijd en de ruimte om weer eens helemaal Advent te gaan beleven. En Advent is ook een periode van hoop. Wat echt bepaalt bij hoop. En daarom wil ik ook over hoop iets gaan delen met jullie. Want wat ik ook merk is, we hebben natuurlijk een heel raar jaar achter de rug. En dat rare jaar houdt waarschijnlijk nog niet eens op. Die vreemde toestand met corona en al die beperkingen, dat gaat nog door. Maar wat ik mooi vind aan deze tijd is dat hoop je eigenlijk optilt. Hoop helpt om terug te kijken veel verder dan aan het begin van dit jaar, waar we schrokken van al die nieuwe dingen die naar ons toe kwamen. Weet je, als we denken aan Advent, het hoop, de verwachting, het uitzien naar Jezus, naar zijn komst, dan is tegelijk ook herinneren dat hij kwam. Daarom vieren we ook kerst, zijn komst naar deze aarde als een baby. Maar wat het ook doet, is dat we nog verder terugkijken naar Genesis. Want de reden dat hij kwam, is natuurlijk te vinden in het begin van de Bijbel. Dus het brengt ons helemaal terug naar Genesis 1, waar we lezen over de schepping. Waar God alles heeft gemaakt met als hoogtepunt dat hij een mens maakte naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Een mens om te wandelen met hem. En dat wandelen met God, ja, dat is het allermooiste wat er was. En dat is wat verloren is gegaan. Dat lezen we in Genesis 3. Daar lezen we over die zondeval. En ik vind zelf altijd het moeilijkste hoofdstuk in de Bijbel. Vroeger sloeg ik het liefst over. Ik begon Genesis 1, Genesis 2. En dacht, Genesis 3. Laten we dat overslaan. En wanneer begint het goede nieuws weer? En eigenlijk begint dat ook al in Genesis 3. Want daar geeft God al een belofte. En vanaf dat puntje pakte ik hem graag dan weer op. En dat is ook eigenlijk wat ik nu wil doen. Want eigenlijk ontstaat daar een nieuwe hoop. Bij die belofte van God die hij doet, daar begint hoop te leven. En één stukje wat ik ook altijd verschrikkelijk vind om te lezen, is Genesis 6. Ik kon nooit dat stukje lezen zonder te gaan huilen, waar eigenlijk zo'n dieptepunt staat, als een schril contrast met dat wandelen met God. Er staat dat alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Dat is precies het tegenovergestelde van wat er was in die hof. En waar is dan de hoop? Waar is dan de belofte? En toch is die ook te vinden in Genesis 6. Want daar vinden we Noach. En Noach wandelde met God. En Noach, die wandelde ook in hoop. En Noach, die overleeft de grootste crisis ooit. Wat die man heeft meegemaakt. Weet je, we kennen die verhalen. En we hebben die mooie plaatjes van de ark van Noach. Met al die schattige diertjes. En je hebt er kinderspeelgoed van. En dan ziet het er zo lief en vriendelijk uit. Maar als je dat hele verhaal leest, denk van, als ik Noach was, ik was ook wel een poosje depressief geworden, denk ik. Weet je hoe lang dat allemaal duurde? Gewoon 40 dagen regen. Dat water blijft maar stijgen. Je zit daar in een boot. Helemaal opgesloten met alleen je eigen familie. Familie is heel lief en aardig, maar het kan ook lekker op je zenuwen werken af en toe. En dat duurt dan, ik weet niet hoe lang, voordat die ark dan weer eens een keer op de droge grond komt. En dan duurt het nog steeds heel lang voordat hij weer eruit mag. En toch is Noach een verhaal van hoop voor ons. En dan zien we op een gegeven moment Abraham verschijnen. Ook weer zo'n man die wandelde met God. En die een belofte krijgt, die onmogelijke dingen meemaakt. En vanuit Abraham ontstaat dan ook het volk Israël. Abraham, Isaac, Jacob. En dan in Exodus komen we aan, dan zien we het hele volk van Israël. En dan zien we ook dat, ja, dat die belofte groter gedragen wordt. Dat God belooft dat er een verlosser uit dat volk zal voortkomen. En dat hele volk gaat leven in hoop en in verwachting. En wat ik heel mooi vind aan het verhaal van Israël, zeker het verhaal van Israël in de woestijn, dat blijft bij mij altijd zo'n kernverhaal waar ik altijd naar terug ga. Maar je ziet dat ze daar uit een nare situatie zijn getrokken. Dat ze in hoop op pad zijn gegaan naar de vervulling van een belofte, maar er zit toch een periode van 40 jaar tussen. En daar zijn ze dan, in die woestijn. En daar zijn ze dan, als groot volk. En het is niet makkelijk. En toch zie je dat God ook zijn hoop met hen deelt. Want hij heeft ook een hoop en hij heeft ook een verwachting. Want God wil ook met de mensen wandelen. En hij wil in hun midden wonen. Hij spreekt dat verlangen ook uit naar Mozes. Hij zegt, bouw voor mij een huis. Want ik wil in jullie midden wonen. En Israël laat dat ook echt zien. Hè? Ze bouwen die tabernakel. En als het kamp zich legert, als ze gaan kamperen in die woestijn, dan is dat met precies in het midden die tabernakel. En zichtbaar is Gods aanwezigheid in die wolkkolom, in die vuurkolom. En zo dragen zij met elkaar een belofte die ze misschien niet eens begrijpen. Zelfs in de vorm van het legerkamp. Als je het uittekent, dan zie je de vorm van het kruis. Ja, ik vraag me af of ze het zelf ooit gezien hebben. Ze waren zich dat denk ik niet bewust. Want je ziet het alleen van een afstand. Maar als je midden in een situatie zit, dan ben je soms blind voor bepaalde realiteiten die er wel zijn. En toch mogen zij die hoop dragen. Toch mogen zij die belofte doorgeven, ook als groot volk. En daar denk ik wel eens aan als ik zelf even mijn eigen ongemakjes voel. En als ik mijn eigen irritaties voel. En als ik mijn eigen, ja, tegen mijn eigen grenzen aanloop. Dat je er zo middenin zit dat ik ook soms het grote verhaal een beetje uit het oog verlies. Dan verplaats ik me wel eens in zo'n Israëliet. En dan denk ik van oké, stel je voor, je bent daar onderdeel van dat grote volk Israël. En je stapt in die ochtend je tentje uit en het is 22e jaar, de zoveelste dag. Het lijkt allemaal zo saai en het lijkt zo nutteloos en het lijkt zo zinloos. Weer in die woestijn, wat is hier te beleven? Hoe zit dat nou met die belofte? Waar is dat beloofde land? Hè? Melk, honing, hoezo dan? Het is hier gewoon kaal. Het is hier heet. En dan heb je ook nog eens een slechte bui. Dus je wordt een beetje chagrijnig op de mensen om je heen. Allemaal dat soort dingen, gewoon naast de situatie. Ik heb hem wel eens, ook al ben ik niet in de woestijn. Maar dan pak ik mezelf wel even beet. Denk, stel je voor dat je daar nou bent. God heeft een belofte gedaan. Je bent al op weg. Je bent niet meer waar je was. Dat is een realiteit die staat vast. Daar mag je aan terugdenken. En Israël heeft daar ook een feest voor gekregen om eraan terug te denken. Maar je hoeft niet dat maar één keer in het jaar te herdenken. Hè? Dat kan ook op elke andere dag. En zo kunnen wij denken aan Jezus die ons verlost heeft uit een leven van zonde. En we zijn onderweg naar een toekomst. En we hebben daar beloften over. Maar ik zie die toekomst soms nog niet. Of het lijkt nog geen vorm te krijgen. Of alles om me heen spreekt misschien wel het tegendeel. Maar maakt dat de belofte minder waar? En betekent dat dat het dan niet gebeurt? Ook al zijn we in het zoveelste jaar. Hoe dan ook, Israël had een bepaalde tijd. God heeft een tijd bepaald. En dat betekent dat er dus ook een beperking zit aan die tijd. 40 jaar is 40 jaar, niet langer, niet korter. Dus na die 40 jaar die God ook echt had genoemd, mag Israël dat beloofde land binnengaan. Die belofte die wordt vervuld. En toch moeten ze heel erg lang maar door die woestijn wandelen. Maar welke realiteit is er nog meer? Dat is toch juist dat God erbij is. Daar kun je dus naar kijken. Als een chagrijnige Israëliet die het even niet voor zich ziet en die kale woestijn inkijkt. Die kan ook kiezen om zich om te draaien en te kijken naar die tabernakel met die wolkolom erboven. En die kan dus op dat moment eigenlijk genieten van de aanwezigheid van God. En van zijn genade en van vergeving en van de zegeningen, van het manna elke dag, van het water uit de rots. Al die dingen zijn ook realiteit. Midden in die weerbarstige, vervelende woestijn. Het is en. En hoop gaat denk ik weer leven op het moment dat je gaat richten op die aanwezigheid van God. Op zijn genade, op zijn liefde, op zijn trouw. Want die verandert niet. En dan zien we op een gegeven moment ook in het Nieuwe Testament, als je begint te lezen in de evangeliën, vanuit dat grote volk wordt weer ingezoomd op mensen. We zien Zacharias en Elisabeth, we zien Jozef en Maria, we zien Simeon, we zien Anna. Mensen die hopen op de vervulling van beloften, mensen die ook beloften krijgen, die best wel onmogelijk zijn. Elisabeth en Zacharias die een zoon krijgen terwijl ze oud zijn. En Maria die een zoon krijgt terwijl het eigenlijk ook niet kan, ze is niet eens getrouwd. We zien engelen verschijnen aan Jozef, aan Zacharias, aan Maria, aan de herders. Allemaal dingen dat je denkt van, ja, zoveel onwaarschijnlijkheden eigenlijk. In dat verhaal voorafgaand aan de geboorte van Jezus. Dan zien we hoe God zelf betrokken is, hoe duidelijk hij het wil maken. En toch op manieren die buiten ons bevattingsvermogen omgaan. Ik heb nog nooit een engel ontmoet. Ik zou het niet weten. Maar ik zou het toch wel een beetje apart vinden als er een engel komt. Ik weet niet hoe ik zou reageren. Maar ja, zij zien dat, zij geloven dat, zij accepteren dat. Ik denk, nou zo gewoon is het toch niet, lijkt mij. En wij accepteren het ook als heel gewoon, ja natuurlijk, er kwam een engel, ja duh, als die komt, die geloof je wel. Maar hoe weet je nou dat het een engel is? God heeft het in ieder geval heel duidelijk weten te maken, dat hij beloften doet. En hij heeft die beloften vervuld. Elisabeth en Zacharias zagen die beloften. Je zult een zoon krijgen, ja, en het werd gewoon fysiek zichtbaar. Elisabeth werd zwanger, er werd een zoon geboren. En toch zie je ook dat Zacharias teruggrijpt op dat verleden. Als je zijn lofzang leest, dan zie je dat hij de profeten erbij haalt. En dat hij gaat spreken over verlossing die komt, zoals God beloofd had in de profeten en in dat oude verhaal. Dus net zoals dat wij teruggrijpen op, hey, hoe was dat? In Genesis, Exodus en heel dat Oude Testament, al die verhalen, het zindert van hoop. En die hoop werd vervuld, maar die hoop wordt nog steeds vervuld, want Jezus is gekomen. Maar toen hield het verhaal niet op. Het hield niet op bij zijn baby zijn. Hij groeide op, hij werd een man. Het hield ook niet op aan het kruis. Het hield ook niet op bij zijn opstanding. Het hield zelfs niet op toen hij naar de hemel ging. Het hield niet op toen de Heilige Geest kwam. Want zijn verhaal gaat altijd door. Jezus leeft en Jezus is onze hoop. Dus als we heel dicht bij hem zijn, dan hebben wij hoop. En zo kom ik eigenlijk ook bij Paulus. Paulus die wordt ook vanuit dat volk van Israël gezonden naar ons. Naar de heidenen die niet Israël zijn. En Paulus die zegt bijvoorbeeld in de brief van Efeze, Bedenk dan dat je zonder Christus was. Want je had geen hoop en je was zonder God in de wereld. Dus als je Christus niet hebt en als je God niet hebt, dan heb je ook geen hoop. En dat was wel waar we waren. Maar dat is niet waar we nog zijn. En als we dan een andere brief van Paulus erbij pakken, Colossenzen, dan zegt hij in Colossenzen 1 vers 27, en dat lees ik even uit het boek. Hij, God, wilde dat ze zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim, dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. Dus hij is niet ver weg. Hij komt, hij is gekomen, maar hij is er ook. En dat vind ik altijd zo mooi aan die hoop die God geeft, die beloften die hij geeft. Het is, het was, het komt, dat is wie hij is ook. Zijn naam is toch ook, ja, ik ben, ik gebeur eigenlijk. Hè? Het is een werkwoord, ik gebeur. Dus God is de hele tijd actief, nieuw. Hij is, maar hij was en hij komt. En zo mogen we onze hoop eigenlijk weer op laten tillen. Naar iets groters en iets mooiers. Wat geweest is en naar wat komt. En als ik moest ook denken aan wat Petrus schrijft in zijn brief. Dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop. Zo staat dat in de wat oudere vertaling. Ik heb nu ook het boek. Wil ik gewoon even lezen wat Petrus daarover zegt. Hij zegt, alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel. Een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en nooit waardeloos zal worden. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. Wees dus blij. Er ligt iets heerlijks voor u klaar. Ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang zoveel niet waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem. U vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden. De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel ze er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. Zij vroegen zich af wat de geest van Christus die in hem was bedoelde. Want hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken. En over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest, die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten. Nou, dat is wel bijzonder. Dat God dat dan aan ons geeft. En dat Hij ons zo'n grote hoop geeft. Dat het klaar ligt voor deze tijd. Voor het eind van de tijd. Dat is deze tijd. Dus wij mogen hopen en verwachten dat ondanks de moeilijkheden waar Petrus ook gewoon over spreekt. Er zijn problemen, er zijn moeilijkheden. Maar ons geloof wordt getest. En geloof is kostbaarder dan goud. Dus dan, als we dat perspectief nemen, dan kan hoop ons optillen boven de huidige situatie uit. Want we maken deel uit van Gods grote verhaal. En uiteindelijk is er gewoon één ding waar wij dagelijks in de realiteit mogen staan. Wij mogen wandelen met God zoals in het begin. Dat heeft Jezus hersteld. En wat er ook gebeurt als wij in die wandel met God zijn, dan zijn we op de beste plek. En dan mogen we hopen op meer en mogen verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Amen.